próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Een bezoekje aan de seksuoloog zou net zo normaal moeten zijn als de fysiotherapeut eigenlijk. Want ja, we hebben allemaal een ideaal beeld van seks, maar bijna niemand voldoet aan het perfecte plaatje. Met alle gevolgen van dien, zegt de Esther Perel van de Lage Landen, Eveline Stallaert, seksuoloog. Ze schreef het boek Even tussen ons. Het is eigenlijk een zelfhulpboek met 6 meest voorkomende seksstrubbelingen. Van geen zin meer hebben tot vreemd gaan. En alles wat ertussen zit. En in deze podcast praat ik met haar over de druk die we elkaar en onszelf opleggen als het gaat over seks. En we bespreken de 6 geheimen van een gelukkig seksleven. Dus ik zou niet weten waarom je niet zou door moeten luisteren. Luister mee!
Eigenlijk mag dat dus best zijn dat je dan zegt tegen je partner: schat, ik heb zoveel aan mijn hoofd, ik heb zoveel stress. Er is gewoon even geen ruimte. Alleen wat we doen als mens is dan dat we denken: ja, shit, ik heb geen ruimte in dat hoofd. Maar hij of zij wil dit nou wel van mij. Dat wordt verwacht. Dus oké, hopsa, vooruit maar met de geit. We doen
zet
het maar
er even overheen. Maar ja, je maakt maar even
we
zin.
We maken maar even zin.
Zoals in al die bladen beschreven
staat. Ja. En dan zeg ik: nee, alsjeblieft, doe dat niet.
Nee.
Want dan ga je dus eigenlijk jouw brein leren van seks is een taakje.
Je luistert naar Over de Liefde. Een podcast over seks, relaties en hoe kan het ook anders, de liefde. Mijn naam is Debbie Gerritsen en tegenover mij zit seksuoloog Eveline Stallaert. Maar eerst even dit. Team Over de Liefde is super blij met jou als trouwe luisteraar. Ben je nou ook blij met ons? Abonneer je dan op deze podcast. Oh, en heb jij een bijzonder liefdesverhaal dat je met ons wilt delen? Laat het mij dan weten. Stuur een mail naar debbie@ad.nl of laat een DM achter op mijn Instagram, @debbiegerritsen. Welkom!
Dank je!
Nou, je was al een keer eerder natuurlijk te gast geweest bij mij.
Altijd fijn om bij jou te zijn.
Heel leuk, hè? Fijn dat je er bent. En misschien weten veel mensen dit niet, want je bent natuurlijk een star. Want je hebt daarnaast een vlammende tv-carrière ook een eigen praktijk in Amsterdam.
Ja, klopt.
Mensen bij jou op de divan worstelen veel met stress en hoge verwachtingen en een enorme prestatiedruk.
Ja.
Bizar eigenlijk, hè? Want het is echt iets van nu.
Ja.
Uit de cijfers blijkt ook dat jonge mensen later beginnen aan seks en het veel minder doen.
Ja.
Terwijl de 75-jarigen boven gaan hangen aan de lamp. Hè?
Die hebben het gezellig, ja.
Zijn we een beetje vergeten hoe we plezier moeten maken in de slaapkamer?
Ja, ook denk ik. En ik denk dat we vooral een beetje vergeten om te connecten met elkaar.
Oh,
dus
ja,
we staan vooral in verbinding met onze schermpjes en met ons hoofd.
Mm-mm.
En ik denk dat daar heel veel valt of staat met dingen die verkeerd gaan. Ik denk dat wij, omdat wij zo bezig zijn in ons hoofd, dat we daardoor vergeten te voelen.
Ja, ja.
En in essentie gaat, vind ik, het leven om voelen. Is het niet van intuïtie, hè, dingen aan kunnen voelen? Is deze persoon nou geschikt voor mij? Tot aan, hier voel ik dat iemand mijn grens overgaat. Of dit voelt lekker, ga maar door.
Mm-hmm.
En dat leren we een beetje af.
Ja, ja.
En we analyseren alles en we overdenken alles. En daardoor kun je gewoon letterlijk niet meer voelen.
Nee.
En dan kan je het ook niet aangeven. En dan kun je dus ook geen lol hebben. Of tenminste minder.
Minder lol in de slaapkamer. Ja. Dus het is eigenlijk heel erg stressgerelateerd, zeg je.
Ja.
In de eerste instantie, want we hebben gewoon een druk leven. Ja. Iedereen zit tegen een burn-out aan te hikken tegenwoordig.
Ja.
En het is dus dus dat scherm. Dus een beetje dat perfecte plaatje. Dus we kijken ook gewoon te veel naar onze schermen. We zien, de jeugd ziet natuurlijk ook, de jeugd, wij ook.
Ja.
Klinkt een beetje bejaard als ik zeg de jeugd. Maar wij kijken natuurlijk ook gewoon naar perfecte lichamen. En, en die stroom is natuurlijk enorm. Hè? Is veel groter dan toen wij jong waren en, en gewoon de tijdschriften lazen.
Ja, onwijs. Dan was het af en toe eens een billboard daar en een reclame daar.
Ja.
Maar nu is het gewoon de hele dag eigenlijk.
Mm-hmm.
Zie je die opgepoetste plaatjes. En ook in porno worden natuurlijk ook veel te, wat zeg je, hoe noem ik dat nou? Opgekalefaterde varianten van lijven geshowt.
Ja.
Dus dat maakt dat wij, met z'n allen, maar ik denk zeker de jongeren, denken van: ho, moet ik er zo uitzien? Moet ik dit al kunnen? En dat een soort schrikbeeld geeft, waarvan ze denken: nou, daar ben ik nog niet klaar voor. Ik wacht nog wel even.
Oh, ja.
Of ik ga dat lijf eerst proberen te creëren. Of
ja.
Als ik daar geld voor heb, dan laat ik dat en dat doen.
Oh, Jezus, ja.
En ook het simpele verhaal van... Kijk, ik stond vroeger in mijn, wat is het, puberjaren, nou daarvoor al, stond ik eigenlijk in contact met de buurjongetjes, weet je wel, op de hoek van de straat. En dan stond een beetje te flirten. En een beetje al dat eerste contact van, toch een beetje die connectie maken.
Ja.
En daar al toch de eerste seksuele prikkelingen uit te delen. Ja. En dat doen jongeren nu niet. Die zitten gewoon thuis te liken en te scrollen en Netflix en dat weet ik allemaal niet.
Ja.
Waardoor dus ook die connectie daarin anders is.
Mm-hmm.
Dus daardoor proef je niet meer van hoe werkt het als ik oogcontact maak, waar gaat een jongen of een meisje op aan als ik met ze praat. Dus we verleren ook letterlijk al die tools die we hebben om te connecten en om eventueel seksueel daarna actief te zijn.
Ja, dus het is het remt je heel erg, omdat het een soort perfect ideaal moet zijn en daar moet het aan voldoen. Wat zie jij terug in jou in de praktijk aan jonge mensen die daar? Wat zijn de klachten?
Wat je heel erg merkt is dat de grootste klacht gehoord bij jonge meiden is pijn bij het vrije.
Oh ja.
En dat ze eigenlijk letterlijk in de kramp schieten van ben ik wel mooi genoeg? Doe ik het goed genoeg? Ja. Kan ik tot een orgasme komen? En zijn mijn schaamlippen wel klein genoeg? En ben ik goed geschoren? Nou, allemaal. En eigenlijk op het moment dat ze zo in hun hoofd zijn, dan blokkeert die opwinding. En ze zijn natuurlijk enorm in die analyse die ze loslaten.
Ja.
Dus dan gaan ze ook bij die partner heel erg proeven van, vindt hij het wel leuk? Hè? En alles wat daar gebeurt, ben je verder weg van een orgasme of van wat dan ook.
Helemaal niks meer met seks te maken. Het is alleen maar voldoen aan een plaatje, aan prestatie.
Ja.
En wat hebben mannen in dit geval? Kijk, vrouwen we hebben allemaal last van het ideaalbeeld en al dat uiterlijk en alles draait daar maar om.
Ja.
Hebben mannen daar ook last van?
Nee, die hebben dat niet. Of niet op die manier. Die zijn juist veel meer aan de andere kant bezig met porno.
Oh ja.
En ik bedoel, ik wil echt niet over iedereen over één kam scheren. Maar in heel veel gevallen uitzicht dat in erectieproblemen. Dus ik zie heel veel jonge gasten die echt zeggen tegen mij, ik weet niet wat er aan de hand is, want altijd ging alles goed. En ineens heb ik een aflatende erectie.
Ja.
Wat kan er nou aan de hand zijn? En dan ga ik doorvragen en dan zeggen ze, op mijn 13e begon ik al met porno kijken. En dat heb ik eigenlijk heel veel gedaan. Coronatijd is dat alleen maar heel erg geplust. Dat kan toch geen kwaad en dat is toch prima. Nou, los van het beeld wat daar wordt geschept, want dat is al één. De manier van seks, dat is ook natuurlijk niet helemaal real life.
Zoals we in porno zien, nee.
Als je dan ook nog eens die mate aan dopamine binnenkrijgt. Hè? Want in basis is porno heel leuk. Maar porno is niet voor niks volwassen entertainment.
Mm-hmm.
En als je 13 bent, op dat hele jonge brein, dat die ontzettend grote bak dopamine die dan vrijkomt, is heel slecht voor een jong brein.
Ja.
Voor een oud brein ook, maar op een jong brein heeft het nog extra effect. Die grote mate van dopamine maakt dat al het andere wat daarna aan dopamine vrijkomt, dus bij een vanille seks met een leuk meisje, om maar zo te zeggen, komt die dopamine niet zo hoog. En dan zal dat brein denken, maar ik ben dat gewend met porno en masturbatie. En nou krijg ik dit. Maar daar kan ik niks mee.
Ja, ja.
En dan mist jouw brein een bak dopamine en gaat daar dus niet van aan. In de zin van de opwinding komt niet tot stand, de erectie laat het afweten.
Ja.
En wat jongeren dan heel vaak hebben, of jonge jongens in dit geval, die denken dan van dat meisje wint mij niet op. Want dus die gaan dat meisje de schuld geven.
Mm-hmm.
Of ze gaan dus wel aan zichzelf twijfelen, maar in de vorm van, ben ik dan wel heteroseksueel? Of ben ik wel homoseksueel? Of die gaan twijfelen aan hun geaardheid.
Oh mijn god, jemig.
Ja, en daar komt heel veel narigheid uit. Maar bovenal blijven ze zitten met dat erectieprobleem. Want de volgende keer denken ze natuurlijk, als hij maar weer doet. Nou, en zo krijg je dus dat jongeren eigenlijk al starten met in de min in hun seksleven met allerlei gedoe.
Het is eigenlijk alsof je heel vaak heel pittig eet. En vervolgens niet meer normale happen door de. Ja. Er moet overal sambal bij, want anders lust je het niet meer.
Ja, goed, mooi gezegd.
Maar,
ja.
maar is het dan ook dat als je de sambal laat staan, voorlopig, dat het dan ook wel weer beter wordt?
Ja, want dan neutraliseert. Okay. Ja, letterlijk, hè, wat jij zegt, de smaakpapillen neutraliseren. Nou, en in dit geval neutraliseert dan je dopamine level in je brein. Mm-hmm. En dan is de piek aan dopamine weer wat je krijgt bij een echt mens. Maar wat dat betreft kan een echt mens niet op tegen die kracht van die porno. Omdat het is altijd nieuw, je kan kiezen wat je wil. Ja, ja ik zeg altijd, hè, de porno is een snoepwinkel, je kan er alles krijgen. En het echte mens is een dropje, een winegum. Ja. En dat doet gewoon te weinig.
Ja,
ja dus
het is gewoon te veel. Gewoon.
Ja, ja.
En natuurlijk ook overal te zien. Hè? Want je kan overal, waar je ook bent, op elk moment van de dag kan je porno aanzetten. Dus vroeger heel anders.
Ja, nee, zeker.
We hadden wel Duitse porno, maar dat was gewoon op vrijdagavond om 12 uur op een of andere vaag net.
Moet je moeite voor doen.
Moet je echt je best voor doen. Ja.
Ja.
Ja, jemig. Ja, want dus jonge mensen zitten gewoon best wel vast in een soort van en heel veel prestatiedruk, omdat er veel van ze wordt verwacht in het echte leven, maar ook in bed.
Juist. Ja. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat ook volwassen mensen. Oh, sorry, dat klinkt heel raar. Ik bedoel mensen van, laten we het zeggen, 30 plus, wat niet meer jongeren is.
Nee, oké.
Okay. 25 plus, 30 plus. Dat die daar ook mee te maken krijgen. Mm-hmm. Omdat de tendens gewoon nu heel erg is van, het liefste moeten we allemaal een dijk van een carrière hebben. Ja. We moeten het thuis op orde hebben. Nou, noem maar op. En juist omdat we al die ballen hoog moeten houden, zijn we vooral daarmee bezig. Maar willen we ook nog een perfect seksleven?
Oh, ja.
En dat perfecte seksleven, dat hebben we dan ook opgepikt vanuit porno, social media, wat dan ook. Dat heeft ook vaak verkeerde normen in je hoofd. Dus één keer per week seks, denken heel veel mensen. Dat moet dan goed zijn, want dan heb je perfecte seksleven. Nou, dat is allemaal niet waar. Laat dat los. Het gaat erom dat jij tevreden bent met je seksleven. En daar moet je geen norm aan hangen. En zo zijn we, denk ik, echt onszelf aan het saboteren.
Ja, in alles eigenlijk.
In alles, ja.
Ik las deze week een bericht op een Britse site, de BBC, dat er een nieuwe trend overgewaaid uit Nederland, moest ik erg om lachen. Ja. Ze noemden het ook Nixon, zeg maar het aanrommelen. Toen dacht ik, nou, ik weet niet of wij dit al onder de knie hebben, maar het is wel een hele mooie trend, want dat zou echt een oplossing zijn.
Ja.
Gewoon aanrommelen, gewoon aanmodderen.
Ach, onwijs.
Ja.
Dat zou heel goed zijn. En bedoel je dan op seksueel vlak of überhaupt?
Nou, überhaupt lijkt me dat gewoon heel goed. Maar ook zeker in de slaapkamer. Ja. Ik bedoel, fouten maken hoort nou eenmaal bij het leven. Alleen dat vergeten we wel eens, toch?
Ja.
Ja,
en dan moeten we onszelf eigenlijk gewoon heel erg gunnen. Want ik denk dat we daar alleen maar beter van worden. Ik denk dat dat veel beter is dan maar heel afgepast steeds die perfectie willen nastreven.
Ja, maar dan moeten we denk ik ook af van het feit dat we alles maar afstraffen continu.
Juist.
Dus
juist.
Alles wat misgaat wordt meteen ook uitgebreid in media, op social media en maar herhalen. Want het is allemaal, zie dit, de shamingcultuur is natuurlijk echt gigantisch.
Ja, we zijn denk ik gewoon, als je helemaal naar de kern gaat, zijn we denk ik gewoon allemaal onwijs bang om te falen.
Ja.
Dus en om dat blauwtje te lopen in die kroeg, dus gaan we maar tinderen. En om gewoon een gesprek aan te gaan. Want wat ik me laatst dus besefte is, waarom gaan wij allemaal in bij de Albert Heijn? Waarom gaan wij allemaal naar die zelfscankassa?
Oh ja.
Nou, in eerste instantie zou je denken dat gaat sneller. Maar ook gewoon omdat we geen zin hebben in dat babbeltje bij die kassa.
Ja, ja.
Heel, heel flauw eigenlijk. Of omdat we toch even door willen luisteren op onze podcast of whatever.
Precies. Niet gestoord willen worden.
Juist. Ja.
En daarom bellen mensen ook veel minder graag.
Juist. Ja, dus maar niet in verbinding staan. Gewoon ons eigen ding doen. En vooral niet sociaal hoeven zijn eigenlijk. Het is eigenlijk heel erg. Want dan kunnen we niet misdoen. Dan kunnen we niet falen. Dan kunnen we nergens op aangesproken worden.
Ja.
Lekker veilig.
Ja, heel lekker veilig. Ja.
En in die eigen comfortzone gaat er heel weinig gebeuren, kan ik je vertellen.
Ja.
Tenminste, niet heel veel spannends.
Nee. Nee, we moeten echt het perfecte plaatje loslaten. En twijfel toelaten vind ik sowieso. Dat zei ooit een keer iemand tegen mij van, je twijfel toelaten is echt iets heel moois. Dacht ik, dat is echt verstandig sowieso in het leven.
Ja.
Alleen al omdat heel veel van onze problemen gewoon universeel zijn. Sorry, lieve mensen. We zijn helemaal niet zo uniek.
Nee.
En straks praat ik met Evelien verder over deze strubbelingen. En die ook voorkomen in de slaapkamer. Maar misschien luister jij nu mee en heb je een vraag of een bijzonder verhaal dat je graag zou willen delen in deze podcast. En dat kan. Hou je niet in en mail mij naar debbie@ad.nl of stuur een DM op mijn Instagram. Seks gaat. als je het een beetje zo ruim bekijkt, in de eerste paar jaar dat we elkaar ontmoeten, dat je met elkaar. Dus we hebben het dan niet over solo seks, we hebben het over partnerseks.
Ja.
De eerste paar jaar, gaan echt de vlammen eraf.
Ja.
Je wipt je de sterren van de hemel, toch? Ja. Alle standjes van de Kama Sutra worden doorgenomen.
Ja.
Tot op een gegeven moment je alles hebt gehad, de nieuwsgierigheid eraf is, en dan wordt het allemaal wat minder.
Ja.
En dan komt er toch vaak wel een beetje paniek in de tent.
Mm-hmm.
Verdwijnt het een beetje.
Ja.
Hoeveel stellen spreek jij in jouw praktijk die hier tegenaan lopen?
Ja, heel veel. Ik denk dat het echt de grootste cliëntengroep is die ik zie.
Ja.
En het is ook heel normaal, hè? Kijk, in eerste instantie zijn er drie hele sterke facetten die ons helpen. Dus die verliefde periode, die wordt vooral geregeerd door de hormonen. Mm-hmm. Nou, die doen heel veel lekker hun werk. En die boosten ook dat zelfvertrouwen. Die boosten die seks, die zin. Nou, dat werkt allemaal als een malle. Dan heb je het tweede stuk, is dat iemand nieuw is. Dus je vindt het heerlijk om diegene te ontdekken. Ja. Voor ons brein is nieuwigheid ook gewoon echt een soort van heerlijk high. Daar gaan we gewoon heel goed op. Nou, en dan het derde ding is, we willen de beste versie van onszelf zijn. Want we willen diegene nog of verder binnenharken of bij je houden in ieder geval. Ja. Daarvoor doe je je moeite, daarvoor doe je je best. En in de loop van een relatie, hè, stel je bent 6 maanden samen, 6 maanden tot een jaar, zeggen ze, dan begint die eerste verliefdheid een beetje in een kalmer vaarwater te komen. En dan ga je merken dat dan komt er een kantelpunt bij het samenwonen. En dat is omdat je weet, oh, hij is overmorgen en dan allemaal weer. Ja. Dus dan kunnen we het ook doen. Dus vandaag even niet. Nou, is heel oké, is heel normaal. Maar op den duur verliezen we gewoon wel die eerste drie elementen. Dus vooral de nieuwigheid, die kunnen we niet terughalen. En de hormonen. Dat kunnen we allemaal niet meer nadoen, simuleren.
Ja, dat is waar. Ja.
Maar wat we nog wel kunnen doen, is dus moeite doen voor elkaar. Mm-hmm. En dan heb ik het echt niet per se over een hele spannende vibrator kopen of dat lingerie setje. Maar dan heb ik het over moeite doen om te weten wat de ander lekker vindt, om diegene nog eens te verrassen, om echt gewoon ook die beste versie van jezelf te zijn, lekker in je vel te zitten, te groeien in wat je doet. Op die manier ben je ook aantrekkelijk en ja, trek je dat ook echt aan binnen die relatie om toch weer een soort van nieuw vuur aan te hebben. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En mensen gaan, vergelijk het altijd een beetje met een schilderij wat je aanschaft. Dat vond je mooi toen je het aanschafte. Daar ben je blij mee. En dan loop je de eerste tijd helemaal zo van, oh yes, ik heb dit, ik heb dit. Ja. En op den duur zie je hem niet meer hangen. En dat klinkt heel treurig, maar zo bedoel ik het niet. Maar je moet eigenlijk weer stilstaan en kijken naar dat schilderij. Ja. Van, Tori, dat is een hartstikke mooi schilderij. En wat blij dat ik dat
eigenlijk
heb gekocht.
Nou,
en
een pareltje hangt hier. Ja.
En als je dat maar kan doen, daarbij stilstaan, moeite willen doen, dan denk ik dat je het heel lang heel leuk kan houden. Mm-hmm. Ook in die slaapkamer, ook in een hele lange relatie.
Ja.
Maar dat stukje moet je wel echt willen doen.
Ja.
Die moeite.
Dus dat is een beetje moeite doen voor je relatie.
Ja.
In jouw boek, even tussen ons, heb ik echt met heel veel plezier gelezen. Ga het kopen. Dit boek is echt leuk.
Dank je.
Je steekt er echt veel van op.
Fijn.
Daar beschrijf je eigenlijk de 6 grote, eigenlijk zijn het gewoon valkuilen.
Ja.
Waar iedereen er wel een beetje tegenaan loopt. En daarin zit in, als eerste beschreven, geen zin hebben in seks.
Juist.
Dat gebeurt heel vaak.
Ja.
Omdat, om verschillende redenen, toch?
Heel veel redenen, Ook veel gehoorde reden is burn-out.
Oh ja.
Burn-out of te veel stress. En eigenlijk is de hele simpele informatie die je daarvoor kan hebben, is op het moment dat jouw brein denkt, ik heb van alles aan de hand, dan gaat dat voor. Dan moet je eigenlijk overleven. Dus je staat in de overlevingsstand. Nou, daarnaast is het dat je ook cortisol flink aanmaakt als je stress ervaart. Ja. En cortisol blokkeert je sekshormonen.
Okay.
Dus het is heel duidelijk.
Biologisch eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk mag dat dus best zijn dat je dan zegt tegen je partner, schat, ik heb zoveel aan mijn hoofd, ik heb zoveel stress, er is gewoon even geen ruimte. Alleen wat we doen als mens is dan dat we denken, ik heb geen ruimte in dat hoofd, maar hij of zij wil dit nou wel van mij, dat wordt verwacht, dus oké, hopsa, vooruit maar met de geit, we doen
zet
het maar
er even overheen. Maar je maakt maar even
we
zin.
We maken maar even zin.
Zoals in al die bladen beschreven staat.
Ja. En dan zeg ik, nee, alsjeblieft, doe dat niet.
Nee.
Want dan ga je dus eigenlijk jouw brein leren van seks is een taakje. Want dan ga je dan met je hoofd aanvliegen van oké, ik moet het even doen en dan klaar. Dus jouw brein wordt dan niet beloond voor wat je doet. En dan zal jouw brein dat opslaan als oké, dat is dus een taakje, dus daar haal ik niet zoveel uit.
Mm-hmm.
Dus dan gaat jouw sex drive achteruit rollen. Het is een heel logisch gevolg. En een hele logische klik die je daarin kan maken. Dat je bedenkt, oké, ik ga het niet voor de ander doen. Maar ik ga kijken of ik er wel voor open kan staan. Door lekker te gaan zoenen. Door misschien een heel fijn moment samen te hebben. En dan kan dat misschien vanzelf wel ontstaan.
Ja.
Maar soms is dat dan ook gewoon even seksuele droogte. En dat is dan ook oké.
Dat is ook oké.
Ja.
Het hoeft niet altijd hier te zijn.
Nee.
En bovendien kan het bij de een, dat beschrijf je ook heel mooi in je boek. Bij de een kan je het gaspedaal kan flink ingeduwd staan. En de ander kan heel erg op de rem staan.
Juist.
Door verschillende redenen natuurlijk. Hè. Je zei net al, doordat de een misschien overprikkeld is.
Juist.
Je beschrijft in je boek een heel mooi verhaal over iemand die veel porno kijkt.
Ja.
Daarvan dacht ik, dat is inderdaad zo. Hè. Want als de een heel erg geprikkeld is en de ander helemaal niet, dan loop je gewoon helemaal uit de pas met z'n tweeën.
Ja, dan gaat het helemaal de mist in.
Ja.
En mensen denken dan wel eens van, maar dan is seks toch niet zo belangrijk? Wel, want dan ga je elkaar niet meer vinden.
Ja, precies.
En als je dat niet doet, dan connect je niet meer. En dan gaat ieder wisselwasje tot een ruzie uitmonden. Ja. Want dan ben je niet meer flexibel samen.
Nee, precies, dan gaat het helemaal niet zozeer om het seks zelf.
Nee.
Maar meer om de verbinding.
Ja, juist.
En wat ik nou zo opvallend vond in dat verhaal, is dat jij vroeg aan hem, maar wat vindt zij nou lekker?
Ja.
En dat hij eigenlijk helemaal geen idee had.
Nee.
Ik vond dat echt een openbaring.
Ja.
Wij denken dat we heel erg goed over seks kunnen praten of dat we het heel goed met elkaar hebben, maar er wordt heel weinig gepraat in de slaapkamer.
Ja.
En zelfs met stellen die lang bij elkaar zijn.
Juist. En er worden ook heel veel aannames gedaan. Hè? Dus als iemand geen zin heeft, wordt al snel de aanname gedaan, zeker ook door de vrouw, van hij zal me wel niet meer aantrekkelijk vinden.
Ja.
Of weet ik allemaal wat een heftige gedachten er kunnen zijn. Zelfs misschien wel vreemd gegaan worden.
Oh, ja.
Nee, diegene kan dus op dat moment zorgelijk zijn, dingen in zijn hoofd hebben, wat dan ook aan de hand hebben. Maar we betrekken het dan allemaal op onszelf. Maar we gaan het vooral niet durven vragen.
Nee.
Want dan wordt het echt en dan is het eng.
Ja.
Terwijl diegene dan gewoon kan zeggen, schat, ik heb het te druk.
Ja.
Ik heb even geen ruimte voor je. Ik vind je bloed aantrekkelijk, maar het lukt me even niet.
Nee. Of ik wil iets anders. Ik heb zin in andere dingen. Kun je daarin meegaan? Of
juist. Dus ik zeg altijd tegen mensen, als je nou één keer in de maand, hè, dat is echt niet te veel gevraagd, denk ik, één keer in de maand gewoon met z'n tweeën aan tafel gaat zitten. Dus gewoon zonder schermen, elkaar in de ogen kijken. En dan zeggen van, joh, wat heb jij nou van mij nodig om ons seksleven zo of lekker zo door te gaan, of nieuw leven in te blazen, of wat dan ook.
Mm-hmm.
En dan andersom ook dat je dat van de ander vraagt. Ja, en dan kan je meteen eigenlijk vooruit, want dan heb je tools.
Ja.
En dan kan je door. En dus ook onthouden, vul niet in voor elkaar.
Mm-hmm.
Ik zeg dan altijd heel flauw, doe geen Niveaatje. Dat is niet om reclame te maken, maar het is niet invullen voor een ander, Nivea.
Oh, ja.
En dat klinkt maf, maar soms kan je dat wel eens onder koppels, als je dat heel veel doet, dan kan je dat wel eens even naar je partner gooien van, nou doe jij een Nivea, kappen nou. Vraag me eerst, wat vind ik?
Ja.
In de plaats van dingen aannemen, dingen invullen.
Ja.
En je vult het ook altijd in vanuit je eigen angst, vanuit je eigen perspectief. Dus vraag wat die ander, wat er speelt.
Ja.
En dan kan zoveel helder worden en makkelijker.
Mm-hmm. Ja. Want veel stellen missen op den duur, dat hoor je natuurlijk ook vaak, spanning. Hè? Dat is echt wel echt ook, volgens mij komt dat vaak voor ook bij jou in de praktijk.
Ja.
Wat is dat? Hoe kan dat?
Ja, in basis is het natuurlijk toch die hunkering naar nieuwigheid.
Ja, oké. Ja.
En die spanning, die kennen we allemaal van dat begin. En die hebben we ooit geproefd. En eigenlijk willen we die altijd behouden. Maar dat kan gewoon niet. Tenzij je natuurlijk in een andere relatievorm stapt. Dat is het. En ik denk, we denken stiekem ook altijd dat het gras bij de buren groener is.
Mm-hmm.
Dus we denken ook heel vaak, als we seksproblemen hebben, dan zal het misschien met iemand anders niet zo zijn. Terwijl in heel veel gevallen is het met een ander persoon precies hetzelfde.
Ja.
Maar dan is die eerste spanning, die doet ons dan even oplaaien.
Ja.
En daarna zakken we gewoon weg. Of in het feit dat we misschien minder libido hebben. Of wat dan ook. Maar in heel veel gevallen is het ook niet per se een oplossing. Die spanning zal altijd lonken, denk ik. Dat is altijd leuk.
Ja, ja. Want dat is gewoon die eerste high van, van de eerste maanden of van het eerste jaar. En ik snap wel dat als jij in een relatie zit waar de spanning even ver te zoeken is en je praat niet met elkaar, dan gaat natuurlijk gewoon buiten de deur gezocht worden. Zo gebeurt dat heel vaak.
Ja, zeker. Maar zelf moet ik zeggen dat ik in mijn praktijk het vaker zie dat mensen een stukje van zichzelf kwijt zijn.
Mm-hmm.
Waarom ze eigenlijk vreemd gaan, dan dat ze echt de seks buiten de deur willen binnenharken, zeg maar. Dus het is wat ik heel vaak hoor, is dat mensen zeggen van ik werd niet meer gewaardeerd, ik werd niet meer gehoord. En iemand anders die dan zegt, kom eens hier, vertel me nou. Ja. En daar dan eigenlijk week bij worden, zeg maar. Ja. En dat, dat vind ik wel een bijzondere gedachte. Dat, of een misschien wel een mooie gedachte, dat je dan ook beseft van vreemd gaan is natuurlijk niet fijn en niet handig, niet goed. Maar het is soms wel goed om dan te kijken van wat ligt daar nou echt onder? Want het is niet altijd gewoon plat voor de seks. Nee, heel vaak is het toch een schreeuw om iets wat er gemist wordt in de relatie.
Ja. Ja, dus die niet gezien worden is natuurlijk echt eigenlijk continu het probleem. Ja. Bij heel veel dingen in het leven.
Juist. Hè? Ja, en als we dat vreemd gaan, dan daaronder kunnen scharen. Ik weet nog, toen ik een jonge meid was, toen vond ik dat al van ja, als je vreemd gaat, dan ben je toch echt wel heel debiel. En nou ja, en nu in mijn praktijk en wat ik allemaal aan verhalen hoor, denk ik, ik wil het absoluut niet goed praten, maar ik zie wel wat er dan gewoon misgaat. Mm-hmm. En dat niet per se is omdat dat dan zo vreselijk is, of dat zo uit pure gemeenheid gedaan wordt, maar echt uit een gemis, uit een armoede in een bepaald gevoel. Ja. En dan kan je het soms best begrijpen dat mensen het doen.
Ja. 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 En dus en er zal natuurlijk ook wel meespelen dat mensen gewoon ook wel stellen. Ik spreek regelmatig mensen om me heen die zeggen ja, maar het moet wel zo. Hè. Inderdaad, je moet wel zoveel keer per week seks hebben. Of je moet. Dus het beeld daarvan van een gezond of een vlammend seksleven is ingeramd. Ja. Niet, of via alle manieren al jarenlang. En ja, als dat niet lukt, dan wordt er misschien ook buiten de deur gekeken.
Ja. Ja. Ja, en dat vind ik wel heel kwalijk. Want het is eigenlijk, is het verhaal, hè, recent onderzoek heeft uitgewezen dat 50% van Nederland doet het, moet ik het goed zeggen, 50% van Nederland doet het één keer per maand. 25% van Nederland doet het maar één keer per jaar. Wow. En als we het dan allemaal bij elkaar op een hoop gooien, dan kom je op 3 keer per maand uit wat gemiddeld Nederland doet.
Oh ja.
En dat is dus heel anders dan wat wordt gezegd van 1 à 2 keer per week. Nou, dan heb je wel een geweldige relatie. Dat is ook zo'n leuke conclusie. Nou ja, maar heel veel mensen houden dat vast. En die zeggen dat tegen hun partner van schat, ik wil het zeker 1 à 2 keer per week doen, want dan zit het wel goed tussen ons. En dan voelt iemand druk om seks te hebben. Nou, mm-hmm. Als er iets niet werkt, is het met druk seks willen hebben.
Nee, gaat
dan
niet.
Ja, nee, dan is de opwinding, die komt dan gewoon echt slecht tot stand, of niet?
Ja.
Dus dat soort dingen. Maar ook, weet je, het moet te squirten. Want dat zou dan bewijs zijn dat we echt heel erg opgewonden zijn.
Ja, maar echt.
Maar ook, er zijn ook vrouwen die verlangen dat hun man het heel lang volhoudt. Weet je, want, mm-hmm. want het is allebei de kanten op, hoor. Want mm-hmm. soms klinkt het dan alsof.
Maar hoe komen we dan aan deze moeten squirten toestand? Dat uit porno.
Ja, nou ja, inderdaad, porno. Daar zien we dat dan in. Dus denken we maar met z'n allen, wat ook natuurlijk totaal niet waar is, dat iedereen maar kan.
Nee. Of dat het heel prettig is, of dat het gewoon
of dat het per se moet.
Normaal is.
Ja. Nee, ik tref ook echt mensen in mijn praktijk die zeggen: God, ik vind het zo vervelend. Ik zweer het altijd. En ik vind het gewoon een natte bedoeling met al die handdoeken en gedoe. En ik schaam me er eigenlijk voor. Ik kan me niet laten gaan. Nou, dat wil je ook niet.
Nee.
Dus in die zin is het dat ik denk dat we moeten zo beseffen dat het gewoon gaat om genot.
Ja.
Genieten. En welke vorm dat heeft. Hoe dan ook.
En hoe vaak ook. Ja. Whatever,
echt. Als je maar gewoon een fijne balans kan vinden met je partner, waarin je zegt, nou, zoveel keer hoeft ook eigenlijk geen nummer op te hangen, want de ene keer is het 10 keer per week en de andere keer 1 keer
Precies.
per jaar.
Ja.
Maar als je overall bekijkt, dat je gewoon aanvoelt van, dit zit goed tussen ons en we weten waar we staan.
En als het maar goed is, toch?
Juist.
Als je het maar doet. Wel echt
met aandacht en liefde.
Aandacht.
Ja, het liefste liefde lust mag natuurlijk ook. Daar is natuurlijk niks mis mee.
Nee.
Maar wel met aandacht, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat seks zoveel leuker is als je in een moment bent. Dan ben je dus echt met je aandacht erbij en staan al je eigenlijk je zintuigen open. Dan komt die opwinding veel beter tot stand dan als we bezig zijn met heeft hij een orgasme gehad? Ja. Moet ik nu? Duurt het niet te lang?
Hoe lang moet
en die
nog,
dingen. Ja. Ja.
Ja. Ja, want dat is echt die prestatiedruk.
Ja.
Van heel veel mensen die daar echt wel onder lijden. Wat je net al zei over iemand die pijn, de vrouw die pijn voelen bij de seks, omdat je gewoon letterlijk verkrampt. Ja, dat is natuurlijk logisch als er zoveel druk en controledrift op zit natuurlijk.
Juist. Ja. Nou ja, en als je iets kan beseffen, is dat het Het is zo niet sexy als iemand in zijn hoofd zit tijdens de seks.
Nee.
Want je wil eigenlijk dat iemand volledig de controle loslaat, geniet en eigenlijk in een soort high-achtige toestand gewoon zich ontvangt en geeft.
Ja, ja.
En niet dat afgepaste verhaal van, oh, je zit nou in je hoofd en je kijkt alle kanten op met je ogen. En
ja,
dat is zo onsexy.
Of je moet een toneelstukje spelen, ja, en naar achter kijken op de juiste moment of gillen op de juiste moment.
En zelfs dat heeft iemand denk ik wel door.
Ja.
Het is gewoon ja, dus ik denk van als we nou maar gewoon genieten, dan valt alles op zijn plek.
Ja,
echt.
Nou ja, dat is dus wel de kunst om dat te leren.
Ja.
Ik heb een stelling voor je.
Ja.
De stelling.
De stelling is: de een heeft een hoog libido, de ander niet.
Ja.
Daar kan je niks aan doen.
Ja, nee, onzin. Onzin. Ja, er wordt altijd gezegd, hè, libido bestaat niet. Ik praat wel eens over libido, omdat ik het gewoon een makkelijk woord vind. Want iedereen weet dan waar ik het over heb. Maar in principe praat ik zelf liever over sex drive. We hebben allemaal niet een reservaatje met een bepaald libido. En dat vastgesteld is bij onze geboorte bijvoorbeeld.
Okay.
Nee, het is zo dat we om allerlei redenen worden wij geprikkeld. Noem eens een voorbeeld. Als jij dus heel stressvol bent, je hebt een hele drukke periode in je leven, word je gewoon minder gauw geprikkeld. Dus heb je heel veel nodig om die zin in seks te kunnen vangen. En te kunnen pakken dus uiteindelijk. En op een gegeven moment weet je van jezelf wel, nou, als ik bijvoorbeeld regelmatig masturbeer, nou, dan staat mijn waakvlammetje een beetje aan en dan kan ik makkelijker die zin in seks vinden. Nou, en dat kan dus van tijd tot tijd, kan dat gewoon verschillen hoe vatbaar jij ervoor bent. Maar dat heeft gewoon met allerlei factoren te maken. Mm-hmm. En je omgeving en je situatie en de persoon met wie je bent.
Ja.
Dus
maar je kan het dus ook wel een beetje trainen.
Je kan het, ja, trainen is een groot
trainen,
woord.
Maar een beetje zo onderhouden.
Je kan het onderhouden, ja. Ik denk als jij in een relatie zit, hè, waarvan je een beetje weet van, nou, daar worden wij in geprikkeld. Als je dan ook zelf seksueel actief bent door te masturberen, dan maak je een beetje testosteron extra aan. En dan krijg je die zin in seks eigenlijk net iets makkelijker. Dus ik zeg altijd, hè, dan staat er een waakvlammetje aan. Als je partner dan zegt, hey schat, heb je zin?
Rappetee.
Dan kan jij dat vuurtje makkelijk aankrijgen. In plaats van als jij niet masturbeert, ook heel oké, hè, als je dat niet wil, prima. Maar het is zo goed. En als je dat dan doet en je hebt dat waakvlammetje, je hebt dat waakvlammetje niet aan, dan moet je van nul een heel vuur maken.
Ja.
En dat is gewoon moeilijk.
Ja.
En dus daarom denk ik dat het gewoon wel een hele waardevolle manier is om die sex drive een beetje af te stellen.
Ja.
En zelf denk ik ook, als je het dus over hebt met je partner, van hey, masturbeer jij? En hoe vaak doe je dat eigenlijk? Want als één iemand, hè, als je partner dat 10 keer per dag, nou, dat is een beetje overdreven,
ja, okay,
zeg, maar, ja, 2 keer per dag doet, dat is veel, dan krijgt hij dus ook een dijk van een sex drive, want van seks komt seks.
Ja.
Dus het vuur staat heel hoog.
Ja.
En dan is het als partner die bijvoorbeeld heel weinig masturbeert, 1 keer per maand, dan is die sex drive toch minder hoog in de meeste gevallen. Dan match je daar soms niet lekker op met hoe vaak je het wil.
Ja.
Of hoe vaak je behoefte hebt.
Is dit ook een advies voor jou aan stellen waarvan de sex drive, die even wat minder seks hebben, van ga eens masturberen?
Ja, ik zou als eerste hulp zeker.
Ja.
In heel veel gevallen zitten mensen toch vaak in een soort van patroon vast.
Mm-hmm.
Waar je beter naar wil kijken en wat vaak toch een soort van blootgelegd moet worden en verandering in aangebracht moet worden. Maar als eerste hulp kan je daar zeker al mee beginnen. En eens kijken, heeft dat effect? Nou, ook het samen afstellen van als de een het heel veel doet en de ander heel weinig. Hè, laat de een eens iets meer masturberen, de ander misschien iets minder. Dat je misschien iets meer een balans vindt. Het hoeft niet gelijk, maar dat het ongeveer een beetje niet te veel afwijkt. En dat zou je alles kunnen proberen. En dan is gewoon kijken hoe dat al voor effect heeft.
Ja. Oké, dus het libido, daar kan je niks aan doen. Verhaal gaat de prullenbak in. Er zijn nog meer hardnekkige mythes en fabels die we nu meteen moeten tackelen.
Oh ja, dat zijn er onnoembaar veel. Ik denk echt, waar kunnen we beginnen? Nou ja, wat ik toch nog steeds wel heel opvallend vind, is dat nog steeds heel veel mensen, mannen, maar ook echt vrouwen, denken dat je tijdens de penetratie altijd klaar zou moeten komen.
Oh ja.
Dus er komen echt genoeg vrouwen bij mij die zeggen, Evelien, het lukt me niet. En dan zeg ik, ja, maar wanneer lukt het dan niet? Als je met jezelf speelt, hè, aan de uitwendige deel van de clitoris. Of als je echt tijdens penetratie Is het dan dat je niet klaar kan komen? Ja, nee, tijdens de penetratie. Oké, maar dat is niet zo heel gek. En dan ga ik dus tekenen van zo ziet de clitoris eruit, ook van binnen. En zo ligt dat dan. En als je opgewonden bent, gaan die zwellichamen gaan zwellen. Waardoor ze een beetje tegen die vaginawand komen liggen. En dan kan penetratie een fijn gevoel geven. Maar penis is niet een haak waarmee je als het ware in die vaginawand kan prikken. Waardoor je het beter zou voelen. Dus dan ga je een soort van voorlichtingje doen. En dan zeggen ze, oh. En dan zeg ik, ja, eigenlijk is het 20-25% van de vrouwen die klaar kan komen door middel van penetratie. Hè? Dus ook is dat uiteindelijk de stimulatie van de clitoris, maar dan intern gelegen. En die hebben dan echt geen idee. En dan zeg ik dus, laat dat lekker los. Ja. En dan zeg ze, oh jeetje, want ik voel me altijd zo schuldig. En dan wil mijn partner tegelijk klaarkomen. En dan lukt dat niet. Weet je, ook al zo'n ontzettende streefding. Dat ik denk, jee.
Wat een druk.
Ja, wat een druk. Ja. Ja. Dus dat is ook nog steeds wel een heel hardnekkig dingetje wat erin zit bij mensen. Ja, en laat me denken. God, dat is altijd als je ze dan moet noemen. Dan.
Nou, wat ik ook nog wel eentje vind, is de jagersverzamelaarsvoortplantingstheorie.
Dat, ja.
Dat mannen jagen zijn en vrouwen maar moeten ontvangen. Zo.
Ja.
Daar heb jij volgens mij ook een sterke mening over. Daar word ik altijd zo moe van als mensen daar over beginnen. Denk ik, nee.
Ja.
Het is niet zo hoor dat mannen overal hun zaad willen verspreiden.
Nee.
En de vrouwen maar af zitten te wachten totdat ze zwanger worden.
Nee.
Dat
nee.
gaat toch voorbij ook aan alles. En aan het genot vooral.
Ja, tuurlijk. En ik denk dat dan heel even vergeten wordt. Dus er wordt heel praktisch gekeken naar dat. En voor sommige mensen is dat dan ook een lekker verhaal. Ja. Want dan kunnen ze dingen in een juist perspectief plaatsen. Dus dan komt het hun handig uit. Maar in basis, nee. De clitoris is natuurlijk gewoon het enige orgaan wat gemaakt is om genot te ontvangen of om van te hebben. Dus die mogen wij gewoon hartstikke benutten. Ja. Dus het lijkt me wel dat het bedoeld is.
Het is gewoon een soort mini-penis. Of de penis is eigenlijk een mini-penis van uitvergoten clitoris. Clitoris, zei ik altijd. Maar ik heb geleerd dat het clitoris is.
Ja, het is officieel clitoris. Ja, ik ben natuurlijk een Brabander, dus ik zei ook altijd clitoris. Dus ik werd ook wel op mijn vinger getikt. Maar toen dacht ik, ja, maar als ik clitoris zeg, snapt iedereen mij.
Ja.
En als ik clitoris zeg, dan gaat het gewoon soms mis.
Ja.
Dat was dat Mieke Kerkhoff, die maakte die grap. Die zei dat er iemand was aan wie ze vroeg, hoe gaat het met de clitoris? Dat ze zei, dat weet ik niet, want mijn man doet altijd de tuin. Nou ja, dat is dus, het wordt een beetje in zo'n vakje geschaard.
Oh ja, dat is echt zo'n goed verhaal.
Ja.
Oh mijn god, ja, dat klopt. Ja, dat is zo, ja.
Ja.
Oh ja, dus de fabels en de mythes, die zijn er nog zat.
Ja, volop.
En ook bij vrouwen zelf, hè, dus. Hè, dit verhaal van, je moet dus ook gewoon weten waar het zelf allemaal zit.
Ja,
en dan ga ik zelf eens even op onderzoek uit.
Ja, oh ja, en wat ik nog wel een mooie vind om te benoemen, want ik denk dat dat ook past in het geheel, is dat ik nog steeds denk dat heel veel mensen denken van, mijn partner moet aanvoelen wat ik lekker vind. Die moet dat nu wel weten of die moet dat aan kunnen voelen. Maar dat is echt klinkklare onzin. Want iedere dag is ons lijf weer anders. Voelen we dingen
precies.
op een andere manier.
Ja.
En wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen genot, vind ik.
Mm-hmm.
Dus ik vind, niet zozeer als vrouw, maar ook als man. Dus ik vind het belangrijk dat mensen aangeven, dit vind ik lekker. En nu is het even een beetje naar links. En morgen is het een beetje naar rechts. Maar geef het aan. Want een partner kan het niet ruiken. Dus je kan niet zeggen van, ja, dan lig ik daar maar. En dan doet hij het niet goed. En dan kom ik natuurlijk niet klaar. Nee, dan is het aan jou om te zeggen, schat,
daar zit de clitoris.
Super lekker wat je doet, maar doe het even zo. Want dat vind ik nog lekkerder.
Iets meer naar links, iets meer naar rechts. Ja.
En dus ik vind het niet eerlijk als mensen zich verschuilen achter dat een partner niet goed zou zijn in bed. Want dat vind ik ook echt een onzin ding.
Ja.
Niet iedereen is goed in bed, als we het maar gewoon vertellen wat er moet gebeuren.
Je moet zelf je mond open trekken, anders gebeurt er gewoon niks.
Juist.
Dit moet je allemaal gaan lezen, lieve luisteraar, in het boek Even Tussen Ons. Want er staan echt heel veel leuke, handige tips in beschreven. En ook dus dit soort mythes en fabels, nog veel meer. We kunnen het niet allemaal we zijn al ver over de tijd, en een half uur. Nee, we zijn al 3 kwartier aan het kletsen. Helemaal gezellig. Leuk dat je nog luistert, dat je er nog bent.
Ja.
Maar er staat van alles in beschreven. Het is echt een heel leuk boek. Ik vond het heel leuk om te lezen. Vooral ook omdat je heel mooi beschrijft hoe jouw cliënten binnenkomen, wat er dan gebeurt, wie als eerste de trap afkomt. Allerlei leuke signalen. Het is echt een plezier om te lezen. Dus ga het boek lezen en kopen. Even tussen ons. Evelien, dank je wel dat jij hier weer een zomaar een drie kwartier de podcast voor wil. Ze met allemaal leuke verhalen. We hadden nog wel een uur door kunnen.
Altijd, ja. Nou, heel leuk dat ik hier weer mocht zijn. Ja. Doe ik met liefde.
Nou, heel fijn. Dan zie ik je vast heel snel weer.
Dankjewel, ik hoop het.
Leuk dat je luisterde naar Over de Liefde. Heb jij nou een prangende vraag over de liefde, seks of relaties? Laat het mij dan weten. Stuur een DM op mijn Instagram of mail naar debbie@ad.nl. Oh, en vergeet niet om je te abonneren op deze podcast.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, top. Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.